Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Zingen wij van Psalm 138 het eerste vers. Wij openen de Heilige Schrift in het boek van de Psalmen en we lezen samen Psalm 111. Psalm 111. Halleluja. Ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot. En zij worden gezocht van alle die lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. En zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen en gedachtenis gemaakt. De Heer is genadig en barmhartig. Hij heeft degenen die hem vrezen, spijs gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken aan zijn volk bekendgemaakt, hun gevende de erven der heidenen. De werken van zijn handen, zijn waarheid en oordeel, al zijn bevelen zijn getrouw. Ze zijn ondersteund, voor altoos en in de eeuwigheid. Zijn de gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden, heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vrezen des Heeren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in de eerste 4 versen van deze psalm. Psalm 111, vers 1 tot en met 4. Halleluja. Ik zal de Heer loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot, ze worden gezien van alle die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid en zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen gedachtenis gemaakt. De Heer is genadig en barmhartig. Tot zover bidden we samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, uw werken zijn groot en zeer te prijzen. En wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En geef dat dat ons deel mag zijn of worden. Wie heeft lust de Heere te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed, want dat bent u. In uw Zoon Jezus Christus, zo heerlijk geopenbaard. We hebben het liefste wat u hebt en heeft prijs willen geven. Om vijanden met u te verzoenen, u gaf het liefste. Om boosaardige mensen te redden van de dood. Onbegrijpelijk wonder, werken van genade, de grote werken Gods, waar de Pinksterdag ook vol van was. En laat ons hart ervan vervuld worden, of zijn, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest, daar komen we u ook om bidden. We zijn er geheel van afhankelijk, u hebt het zelf getuigd, zonder mij kunt u niets doen. En het is de Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, die Heeren is en levend maakt. En die ons ook leert hoe wij wandelen moeten. Om te staan naar dat goed dat nimmer meer vergaat. Heere, zegen ons zoals we hier samen zijn in uw huis. En ook met ons verbonden zijn. Geef dat uw woord zijn kracht zal doen in onze harten. Voor het eerst of weer opnieuw. U wil niet anders dan dat wij zalig zullen worden. En daartoe hebt u ook uw Zoon als zaligmaker gezonden, als een zaligmaker van de wereld, opdat niemand van ons buitengesloten zal worden, dan die zichzelf daarvan buitensluit. Heere, bewaar er ons voor. Geef dat we acht zullen geven op uw woorden, die het zelf getuigd heeft. Deze is mijn Zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hoe duidelijker kunt u het zeggen, Heere. Het is zelfs het bevel van de Heere der Heren. O, laat ons dan begeerig zijn om naar uw stem te horen. U zegt het zo mooi in uw woord. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Laat dat in ons gevonden worden. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen, ook de warmte niet, Heere. Ondersteun en sterk ons in spreken en in luisteren. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ik heb nog enkele mededelingen van de kerkraad voor u. Volgende week zondag 20 juli... hopen voor u voor te gaan om 10:00 dominee C. Gielen uit Middelharnis. En om 6:00 uw eigen predikant dominee M. Messenmaker. Wat betreft de collecte voor diaconie en kerk wordt in één rondgang gehouden. En wel voor de slotzang. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van de rank. Wat de data betreft zo de Heer wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. En wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 111. De versen 1, 2 en 3. Looft halleluja. Looft de Heer mijn ganse hart. Verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 111. Gemeente, halleluja, ik zal de Heere loven met mijn hele hart. Hoe komt dat nou binnen bij ons? Misschien denkt u wel, halleluja, er valt bij mij weinig te loven. Als u de omstandigheden van mijn leven ziet, het lijkt wel als alles op de schop gaat. Geen geloof meer, geen uitzicht meer, geen goede gedachten meer over de Heere. Bidden en lezen, ja, ik doe het wel, maar vraag niet hoe, mijn hart is er niet in. Ik zit wel in de kerk, maar als je nou vraagt, heb je er wat aan, de preken hebben mij eigenlijk niks meer te zeggen. En dan nog de nodige problemen, hetzij thuis of op school of op mijn werk. Halleluja. Eigenlijk voel ik het verzet zomaar bij me bovenkomen. Weet u wat bijzonder is? Dat het eigenlijk niet zo vreemd is. Ten eerste omdat het eigen is aan ons bestaan. Verzet tegen de Heere is ons eigen. En ook na ontvangen genade kan dat zo'n beslag op ons leven leggen. En de Bijbel is daar heel open en eerlijk in. En dan is het altijd weer nodig dat we gewezen worden op de uitweg. En het merkwaardige is dat we veelal in onszelf gaan zitten wroeten. Met alle ellende van dien. Het wordt alleen maar erger. En nou wijst deze psalm ons een uitnemende weg. Dat is namelijk om af te zien van onszelf. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, daarom wordt het u ook door de Heere gezegd. Opdat u gehoorzaam zult zijn. Opdat het zal veranderen. Dat u niet in de toestand waarin je verzeild bent geraakt, zal blijven steken. Dus niet naar jezelf kijken. Zolang je dat blijft doen, komt er nooit een oplossing. De blik moet altijd buiten onszelf verworpen worden. En dat is een daad van het geloof. En dat is wat de Heere werkt door de verkondiging van het evangelie. Bij uitstek. Want de dwaasheid van de prediking, het lijkt helemaal niks. Maar ondertussen is het wel een kracht van God. Tot zaligheid. Het behaagt de Heere namelijk door de dwaasheid der prediking zalig te maken hen die geloven. En de Heere weet heel goed dat dat geen werk is van u of van jou of van mij, maar daarom schenkt hij het ons. Dat wil hij ons nu schenken om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob ook doet gaan. De zondes heil doet aan de kim van mijn leven staan. Zodat het weer perspectief krijgt. Of voor het eerst perspectief krijgt. Psalm 42, dat is ook zo'n psalm waar de dichter, ja, daar hoort hij en dat wordt ook verwoord. Dat is ook zo geweldig dat de Bijbel er heel open in is. Dat zijn spotters vragen, waar is uw God? Zo zit hij in de narigheid. En God, het gaat niet buiten God om, dat zegt hij ook. Al uw baren en al uw golven zijn over mij heen gegaan. En dan is het zo mooi om te horen dat hij zijn eigen ziel aan gaat spreken. Wat buigt gij neder mijn ziel? En wat zijt gewoon rustig in mij? Hoop op God, zie je wel. Dat is het medicijn. Buiten jezelf. Hopen op God. En dan voegt hij er tegelijkertijd aan vast. En ik zal hem nog loven. Nu en in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Dan komen we hier ook weer tegen. Dat zult u zo horen. Ik vind het zo prachtig dat in die psalm 42, het berijmd zo klinkt, u kent het allemaal. En hoe vaak zingen we hem niet en hoe vaak wordt die psalm niet opgegeven. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht en mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God van mijn leven heffen. Dan hoor je, dat is de taal van het geloof. Het ongeloof vroet altijd in zichzelf. of ziet op de omstandigheden. Maar het geloof, dat ziet op de Heere. Maar de Heere zal uitkomst geven. Denk eens aan Paulus en Silas. Die mensen waren toch ellende aan toe. Ze waren gegeeseld. Opgesloten in een vunzige kerker. En dan liggen ze met open geslagen ruggen met de voeten in een blok. Ze kunnen geen kant uit. En dan lees ik zo eenvoudig in die geschiedenis omtrent middernacht. Baden Paulus en Silas. Ze gaan naar boven. En zongen goddeloofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Natuurlijk ook iets geweest. Dat is allemaal, ja, misdaad geweest wat daar heeft gezeten. En dan horen ze psalmen zingen in de nacht. En zij hoorden naar hen. Ze hebben zomaar stilletjes zitten luisteren. Wie weet wat dat voor die mensen heeft betekend. U weet het voor de stokbewaarder. Betekent het zijn eeuwig heil. Wat moet ik doen om zalig te worden, om gered te worden, om verlost te worden? En dan komt dat heerlijke antwoord, ook direct af te wijzen van zijn omstandigheden. Hij was er gereed voor om een eind aan zijn leven te maken. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. En hij geloofde. Hij nam die mannen mee naar huis en hij is ze helemaal verzorgd. Wat zal dat met de liefde gebeurd zijn? En zijn hele huis deelde in de genade Gods die er is in Christus Jezus. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Deze dichter, in wat voor omstandigheden heeft hij verkeerd? Ik weet het niet, er wordt niks over gezegd. Deze dichter, wie het is, weet ik ook niet. Maar wij kennen nu de gesteldheid van zijn hart. Halleluja, daar zet hij mee in. Dat is het eerste wat hij zegt. In uw Bijbel staat het, in mijn Bijbel trouwens ook. Ik heb per ongeluk de Statenvertaling gelezen. Er zat geen kwaaigheid achter, als u dat soms vermoedt, broeders. Maar daar spreken we straks wel over. Nee, maar goed. Halleluja, dat is hetzelfde, dus daar is niks aan veranderd. Eén woord. Halleluja, maar er staat in het Hebreeuws, hallelu, en dan ja, en hallelu, dat is prijs, de Heere. Hallelu staat voor prijs, en ja staat voor Heer, Yahweh, dat is de God van het verbond, de Heere met 5 hoofdletters. En dan roept hij met dat ene woordje in onze Bijbel op om God, om de Heere, om preciezer te zijn, te prijzen. En hij gaat ons daarin voor. Hij zegt dan, ik zal de Heere prijzen met mijn hele hart. Dat is dus de gesteldheid van zijn hart, dat hij niet anders wil dan God groot maken. En waarom? Om zijn wonderwerken, staat zo prachtig. De werken van de Heere zijn groot. Zij worden onderzocht door alle die er vreugde in vinden. Hij wil niet alleen loven. Hij heeft ons er al toe opgeroepen om het te doen. Prijs de Heere. Ongeacht omstandigheden, dat is nou wel duidelijk. Ongeacht hoe we onszelf voelen. Halleluja, prijs de Heer. Ik zal de Heer loven met heel mijn hart. Niet alleen wat hij gaat doen, maar ook waar hij dat gaat doen. In de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. Wij zouden kunnen zeggen, in het midden der gemeente, waar hij hen treft, die ook zoals ze hierover spreekt, die de Heere vrezen. Dat wil zeggen, die de Heere lief hebben. Die de Heere eren en groot willen maken. Kijk, dat is nou eigen aan het geloofsleven. Het geloof is een strikt persoonlijke zaak. Wij kunnen het met elkaars geloof niet doen. Het komt erop aan dat u, ik en jij mogen geloven. Geloven met het hart. De Heer Ja, wij hebben het over geloof. Maar het geloof is een zaak van het hart. Dat kenmerkt zich doordat dat geloof slechts één voorwerp heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. En daar is de Heer mee tevreden. Deze is mijn geliefde zoon in welk ik mijn welgevallen heb. Hoort hem. En als we nou naar Jezus luisteren, dan luisteren we ook naar de hemelse Vader. Want ik en de Vader zijn één. Die mij hoort, die hoort mij niet. Maar degene die mij gezonden heeft. Psalm 138, dat is ook weer een dichter. Die ook de Heer met zijn hart looft, nietwaar. Daarom heb ik die psalm ook laten zingen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere. Uw dank bewijzen. En dat dan in het midden van degene die de Heere mogen liefhebben. Dat is het midden van de gemeente in onze situatie. En daarom is het ook zo rijk en zo heerlijk dat wij hier ook vanavond in deze tweede dienst samen mogen zijn. En ik mag me ook nog verwonderen over het aantal dat er is. Terwijl de warmte er is, er is voor meer, voor oudere mensen vaak een reden om thuis te blijven. Maar gelukkig dat we er mogen zijn. Maar er is wel een stukje zorg en dat wil ik toch wel uitspreken. Ik preek gelukkig nog veel en ik preek gelukkig ook nog in allerlei soorten gemeenten. Maar wat mij opvalt is dat in de meeste gemeenten de kerkgang 's avonds veel minder is als 's morgens. En dat is toch een grote zorg. Want hoe ontwikkelt zich dat? Twee keer naar de kerk, dat is geen opgave. Dat is een gave. Je merkt zo in de Bijbel dat iemand die de Heere lief heeft, die heeft niet alleen de Heere lief, maar die heeft ook zijn huis lief. Dat weten we, dat zingen we zo vaak, hoe lieflijk zijn mij uw woningen. O Heere, de Heer schade, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorover des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Liefde tot zijn huis, liefde tot zijn dienst. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan, zingt de dichter. En naarmate je ouder wordt, wordt die dienst aan de Heere eigenlijk steeds liefdevoller. Tenminste, zo beleef ik het. En wat een zegen dat ik het nog mag doen en dat ik het nog kan doen. Om een goed getuigenis van mijn Heer en van mijn zaligmaker te geven. Dat is geen opgave. Dat is gave. En daarom mogen we ook alles en alleen daarvan verwachten. Van die dienst aan de Heer. Hij vraagt om ons hart. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat zijn die elementen die je hier ook weer terugvindt bij deze dichter. En dan samen. Het heeft toch een functie om gemeente te zijn. Dat zien we het hele Nieuwe Testament door. Het Oude Testament is ook natuurlijk. Toen was het voor het volk van Israël. Dat hoorde bij één. Dat waren allemaal de kinderen Israëls. En die hadden maar één vader. En dat was God de Heer. Die hun had geformeerd om zijn volk te zijn. Dit volk heb ik voor mij geformeerd om mijn lof te verkondigen. Het woord Jood betekent letterlijk Godlover. Joda. God loven. Het staat ook boven zijn hoofd geschreven. Boven het hoofd van de Heer Jezus. Jezus de Nazarene, de koning van de Godlovers. Daarom ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit te roem verbreiden. En uw goddelijke daan met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. Het gaat om de eer en de grootheid en de majesteit van de Heere. Nou, dat wil hij doen, zijn God en Heere groot maken, samen met alle die deze Heere ook lief hebben gekregen. En dan spreekt hij in vers 2 over de werken van de Heere die zeer groot zijn. Over welke werken heeft hij dan? Nou, in deze psalm, primair in de eerste plaats, met het oog op het volk van Israël, de verlossing van het volk van Israël. Dat is toch een geweldig werk geweest. dat God zijn volk bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte. Eeuwenlang hadden ze gezucht onder het verschrikkelijke juk van de slavernij, gedreven door de slavendrijvers. Ze zijn onder de zweepslagen bij wijze van spreken groot gekomen. In Psalm 68 wordt dat zo onvergetelijk verwoord. Al lacht go Israël als wel eer gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen en zwart waart van de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. Nou, dat ziet dus op de verlossing. Die wonderlijke uitredding vanuit Egypte door de Rode Zee heen. Wat nu de redding was voor Israël, was de ondergang van Farao met al zijn legers. Wat een geweldig groot werk is dat geweest. En dan heeft hij dat volk ook niet alleen verlost uit Egypte, maar ook doorgeleid in de woestijn. En dat is wat geweest. 40 jaar door eigen schuld. Hij zou er na 3 maanden al de grenzen binnen kunnen trekken van het beloofde land. Maar ja, ze hadden geen boodschap aan het woord van Jozua en Caleb. Die gaven alleen maar een goed getuigenis van het land en dat de Heer het zou doen gelukken. En toen dreigden ze die 2 mannen dood te gooien. Met die vreselijke gevolgen van dien dat ze 40 jaar in de woestijn hebben moeten verblijven. En dat die opstandelingen dat beloofde land nooit hebben gezien. Alleen zij die ouder waren dan 20 jaar. Ja, dan is zondig. Het merendeel, staat er in de Hebreeënbrief, van hen heeft God geen welgevallen gehad. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke situatie geweest. Maar dat volk zelf. Ja, ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. Dat komt in deze psalm ook nog voor. Kijk maar in het 5e vers. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. En dan het volgende vers wijst ook weer op zo'n heerlijk werk van God. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Dat herinnert in de eerste plaats aan het verbond met Abraham. Daar is dat volk uit ontsproten, niet waar? Het volk uit Abraham gesproken. Die daad van het geloof. Die zondaar die zich vastklampt aan de Heer. Die de hand uitstrekt, misschien wel bevend naar de Gods gesproken. En die worden daar ten gehore gebracht door de discipelen. En het geweldige is dat degene die dat horen, en dat zijn 10, schrift spreken. En vanuit de schrift laat hij horen dat Jezus de Nazarener de gezalfde is, de Messias, de Christus. Komen, Herodes, die wilde komen om dat kind te doden. Maar goed, de ouders kregen tijdelijk bericht uit de hemel dat ze zo snel mogelijk moesten vertrekken om dat te voorkomen. Ze zien ineens wat ze gedaan hebben. En dan zijn ze verslagen in het hart. Oh, dat is de realiteit. En dat is ook zo nodig voor u en voor jou en voor mij. Dat schap aannemen. Met vreugde aannemen. Met lust aannemen. Ze gingen erin op. Ze hadden een vermaak in. Oh, wat zou dat een optocht geweest zijn naar het bassin om gedoopt te worden. En dat is toch een spektakel geweest. Je zit wel eens te denken, hoe is dat toch allemaal gegaan? Maar dat doet het niet toe. Het is gebeurd. En dan worden ze ondergedompeld. Onder water. Ze worden met Christus begraven. In zijn doop. En ze staan met Christus op. In een nieuw leven. Allen die er vreugde in hebben. In vinden.
U moet er maar eens op letten als de Heere gaat werken in je leven. Dan ga je de dingen van de Heere onderzoeken. We hebben gedwaald, onderzoeken hen die dwalen. Brengen in het rechte spoor, en dat spoor is Christus alleen. Ik ben de weg en niemand komt tot de Vader dan door mij. Kijk, eerst gaf je niks om die Bijbel. En nu wordt hij je kompas. Nu ga je erbij leven. Je gaat er mee leven. Je gaat eruit leven. Daar krijg je geen genoeg van. En dan ga je ook heel anders naar de kerk. Dan zit je daar. Als een arme zondaar. Te wachten op genadebrood. Want daar mag je van leven. En daar kun je van leven. En bij hem is er genoeg voor je hele leven. Want hij begint niet alleen een zaak, nee, hij zet het ook voort. Dat is ook het mooie, hè? Het begin blijft geen begin. Er staat ook in de Bijbel, was dan op in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Ik zou ook zeggen, wij blijven niet bij de kribbe van Bethlehem. We willen hem meer zien. En we willen hem meer horen. Nou, daar hoeven we niet ver voor te gaan. Want Lucas 2 is gauw voorbij. En dan komen we al bij zijn omwandeling op aarde. En dan gaan we de grote werken van God zien die hij gaat doen. Is dat in de allereerste plaats niet geweest een prediking? Als je ziet, als je daar oog voor krijgt, wie hij op het oog had in zijn prediking. Alle mensen, laat dat duidelijk zijn. Grote scharen, er konden er duizenden zijn, hij stuurde niemand weg. Als de discipelen op een gegeven moment bezwaar maken dat moeders kinderen bij hem brengen, dan is hij heel boos. Dan bestraft hij ze. En dan zegt hij zelfs tegen de discipelen, als jullie nou niet worden als die kinderen, dan kom je het koninkrijk van God nooit binnen. En wat zien we nou in die prediking van Jezus? Allerlei mensen voorbij komen. En dat waren nou niet zulke beste. Ik zal maar een paar noemen. De Samaritaanse vrouw. Een hele slechte vrouw. 5 mannen gehad en de man die ze nu had was de man niet. En hij zit gewoon op haar te wachten tot ze komt met de Jacobsbron. En ze is er nog chagrijnig van ook als ze hem ontmoet. Maar oh, dan is het woord van Christus genoeg om dat hart helemaal om te zetten. En dan openbaart hij zich tegenover haar als de Messias. Ik ben het, zegt hij, die met u spreekt. Als je dat nou mag horen in de kerk. Als je nou zo de Heer Jezus Christus mag leren kennen. Je komt met aversie naar hem toe. Ze heeft zich werkelijk geërgerd dat hij er zat, een Joodse man. Wat doet hij hier in ons land? We waren ze helemaal niet gewend om daar een Jood te zien, want die kwam er niet. En hij zit er. En hij wilde daar zijn, want hij moest er zijn van zijn vader. En de vader en de zoon is één. En dan, dan openbaart hij zich aan haar als zijnde de Messias. En er is ze zo vol van Jezus, dat ze de sigaar waar ze vandaan komt gaat vertellen. Ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Is deze niet de Messias. En dan loopt de hele sigaar uit. Dat is allemaal aan Jezus. Dus er is geen enkel bezwaar hoor. Je staat jezelf in de weg als het niet gebeurt. Hij nodigt je. Hij wacht op je. Hier zie je gewoon gebeuren wat wij wel zingen. Jezus is wachtend, o zondaars, op u. Nodig zo vriendelijk. Kom tot mij nu. Stel het niet uit. Heden, indien gij zijn stem hoort. Verhard je niet, maar laat je lijden. Geloof zijn heil. En troostrijk woord. En ja, zegt, dan komen ze naar Jezus. En wat zeggen dan die mensen die bij Jezus zijn gekomen? Nou geloven we niet meer om wat die vrouw gezegd heeft. Maar nou geloven we omdat we het zelf uit zijn mond hebben gehoord. En weet je wat ze dan getuigen? Is deze niet de Christus? De zaligmaker van de wereld. Wat hebben die mensen een ruimte gezien in de Heer Jezus Christus. En dat is nou eigen aan het geloof. Want in hem is alles, maar dan ook alles aan te treffen wat u, jij en ik nodig hebben. Tot ons eeuwig heil. Ja, zijn prediking. Maar ook zijn zorg, niet waar. Hij heeft niet anders gedaan dan zieken genezen. Of die nou blind waren, of stom, of krom gebogen, of kreupel. Ook mensen die van de duivel bezeten waren, bevrijd. Denk eens aan Maria Magdalena, van 7000 duivelen bezeten. En wat heeft ze de Heer Jezus lief gekregen? Ze heeft veel lief, zegt Jezus, omdat daar veel vergeven is. En wat denk je van de man van Gadara? Een legioen van duivelen. Dat was zijn naam, legio. 6000 duivelen zijn dat, waardoor hij was bezeten. En Jezus bevrijdt hem ervan. En toen wilde hij bij Jezus blijven. Nee, zegt Jezus. Jij moet niet bij mij blijven. Ik blijf bij jou. En weet je wat jij moet doen? Je moet aan je familie gaan vertellen wat er met jou gebeurd is. Dat je mij ontmoet hebt. En dat ik je bevrijd heb van een legioen duivelen. En dat je al die mensen zalig wil maken. Ook in Gadara. Door ze in contact te brengen met de woorden van Jezus. Ja. Wat zou ik nog meer zeggen? Grote werken, zijn prediking, zijn wonderen, zijn geboorte en zijn dood dan. Dat is het grootste heilswerk dat hij heeft volbracht. Daar was zijn komst op gericht. Om die weg te gaan, van kribbe naar kruis. En dan brengt dit woord ons ook nog, als het over de grote werken Gods hebben. Brengt het op ons, op Golgotha. En daar moeten we zijn. Daar was het heel druk. Allemaal spotters gingen aan hem voorbij. En we horen hem ook. Hij heeft zijn mond geopend. En hoe? Dit is het eerste wat hij zegt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij bidt voor zijn vijand. En daardoor worden vijanden met God verzoend. Door de dood van zijn zoon. Hij hangt daar om vijanden met God te verzoenen. En als bewijs daarvan klinkt dat gebed. Vader, vergeef het. Dat is de verzoening, hè. Want ze weten niet wat ze doen. Saulus van Tarsus, later Paulus. U weet het, als er een vijand was, dan was hij het wel. Maar die schrijft er in de Romeinenbrief, Romeinen 5. Christus, toen wij nog krachteloos waren. Is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. De zijne tijd, dat is op Gods bestemde tijd, op Golgotha. Nou, daar zijn we nu. Dat voltrekt zich daar nu voor onze ogen. Hij sterft daar voor goddelozen. Die krachteloos zijn. Die uiten van zichzelf nooit van de diensten van Jezus gebruik zullen maken. Maar de Heere zet ons ertoe aan. Want staande bij dit kruis geeft hij het bevel. Kijk nou naar mijn lam. Hij neemt de zonde van de wereld weg. Hij hangt daar om je zalig te maken. Want hij is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar zondaar zalig te maken. Om vijanden met God te verzoenen. Dat zegt Paulus er ook bij in Romeinen 5. Om vijanden met God te verzoenen. Voor een vriend, zegt hij, is het nog mogelijk dat iemand bestaat te sterven. Maar Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. Nou ja, veel meer, zegt hij dan, zullen we behouden worden door zijn leven. Dit is het allergrootste werk. En het is volbracht. Dat werk wat er bij God te doen was, om dit evangelie te preken in Silla's hoek. Dat werk is volbracht, volkomen. Dat betekent dat wij zalig kunnen worden. Niet om iets in ons, maar vanwege dit volbrachte heilswerk. Waarin God een volkomen verzoening heeft gevonden. En dan is één blik op Jezus genoeg. En ik waarschuw je vast, het blijft niet bij één blik. Want als je eenmaal iets van die schoonheid van deze borg en zaligmaker hebt gezien, dan blijven de ogen op hem gevestigd, terwijl het oog op u gevestigd staat. En soms helpt hij er ook nog bij. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En die Heer Jezus mogen wij u preken. Nou, dat hebben we de werken, zeg maar, geprobeerd iets van te zeggen, iets van te zeggen. Maar er staat er nog bij, die werken zijn zo groot en majesteitelijk. Vol majesteit zijn zijn daden en vol glorie, ja, uiteindelijk wel, hè. Uiteindelijk wel. Want hij is opgestaan van de doden, als dat werk is volbracht en hij begraven is geworden. Dan weten wij, dat heeft hij steeds gezegd, dat hij ten derde dagen weer zou opstaan uit de doden. En dat is ook gebeurd. Hij is als overwinnaar over dood, graf en zonde opgestaan. Gij hier alleen, gij zijt, verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Wat glans, wat majesteit, heb gij die vorst bereid. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Glorie, majesteit. En dan tenslotte, dan gaan we ook nog iets zeggen over God zelf. Want dat doet de dichter ook, hè. Als de werken hier besproken zijn geworden, dan zegt hij ook, zal nog één ding zeggen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand, moet de tijd in de gaten houden. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Onthoud dit, dat de gerechtigheid van de hemelse Vader geen andere gerechtigheid is dan de gerechtigheid van de Zoon. En u heeft de gerechtigheid van de Vader gevorderd, dat als God de zonde ongestraft wilde laten blijven, hij die zonde zou bezoeken aan zijn lieve Zoon. Aan hem die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. En nu heeft hij de zonde van de wereld op zich genomen. Dat betekent dat er geen gerechtigheid meer in Christus te zien is. Hij is weg. Want hij die nooit geen zonde gehad heeft, heeft hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn gerechtigheid Gods in hem. Die gerechtigheid die door hem is afgelegd, omdat God geen gemeenschap meer kon hebben met hem die tot zonde gemaakt was. En dan staat er nog wat bij, een vloek geworden zijnde voor ons. Als hij dan ten onder gaat, in onze geloofsbelijdenis staat in de 12 artikelen zelfs, nedergedaald ter helle. Als hij dat heeft gedaan, dan kan op grond van dat volmaakte offer de gerechtigheid aan zulke zondaar als u en ik zijn geschonken worden. Hij heeft niet alleen die gerechtigheid voor u en voor jou en voor mij verworven. Maar dat wil hij ons nu schenken. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob op doet gaan. En de zon des heils doet aan de kimmen staan. Van u en jou en mijn leven. Dan spreekt Luther in dit verband over een zalige ruil. Wie nou een blik op Jezus mag slaan. Op het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Die mag weten. Nu heeft hij mijn zonde voor zijn rekening genomen. En nu geeft hij mij zijn gerechtigheid. Luther noemt dat een vrolijke ruil. Of een zalige ruil. Of een blijde ruil. Kortom, het is wat. Dat die gerechtigheid van Christus dan mijn deel wordt. Door het zien op hem. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heere, Jezus Christus. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Die gerechtigheid van de Vader is niet een andere gerechtigheid van de Zoon. Nee, eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve Zoon. En daarom kan met handhaving van het recht van God, dat wordt niet geschonden, nee, dat wordt zelfs verheerlijkt op een wijze die tevoren nooit zichtbaar is geweest. Die dichter die deze psalm heeft gedicht, heeft de diepte zoals die ons wordt voorgesteld vanuit deze psalm niet gekend. Ja, hij heeft het van verre gezien en omhelst, dat wel. Maar oh, wat er daadwerkelijk plaats zou vinden. Hij heeft het met de offers moeten doen, met de schaduwdienst. En dat was voor hem genoeg. En wij mogen het met Jezus zelf doen. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Nou, nog één ding. Wie God zelf is, dat wordt dan in dat laatste vers nog gezegd. De Heer is genadig en barmhartig. Dus we hebben het nu vooral over de werken gehad, die grote werken Gods, die hij ons gedachtig gemaakt heeft vanavond. Vanuit de lijn van het volk van Israël naar wat er op de Pinksterdag is gebeurd. Wat er op Golgotha heeft plaatsgevonden. En nu nog even. Wie God is. Ja, als we goed geluisterd hebben. Dan heb je al wel begrepen dat God genadig is. Genadig voor de grootste der zondaar. En als dat geloof mag worden. En daartoe heeft de Heilige Geest dit woord ook vanavond weer laten uitgaan. Dan is daar die troost, die enige troost, beide in leven en in sterven. Dat woord genade dat hier gebruikt wordt in de Hebreeuwse taal, duidt op Gods welwillendheid jegens ons. Het duidt op de hartelijke bewogenheid van God. En die hartelijke bewogenheid met ons heeft God op het allerheerlijkst in Christus Jezus geopenbaard. En dan wel in het bijzonder, doordat zijn Zoon zijn leven wilde geven tot een losprijs voor velen. Hij betaalt de rekening van u en mijn verzondigde leven. Opdat er geen schuld meer zou zijn. De schuld is volks. Heb gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Ja, dan wordt genade. Van waarheid, van trouw betekent dat. Blij ontmoet. En de vrede met een kus van het recht gegroet. O, die zalige harmonie die daar mag ontstaan. Door Christus Jezus met God. Hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En dan barmhartig. Ja, dat woord zegt het zelf al. Hè? Erbarmen, dat zit erin. Dat medelijden. God heeft medelijden met zondaar. Ontferm u onze. En dan hartigheid. Barmhartigheid. Dat wil zeggen, dat het uit het hart van God opkomt. Het is liefde. Barmhartigheid is liefde. Barmhartigheid is genade. En dat gaat steeds meer leven voor het zondaarshart. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Hier worden nu de diepste gevoelens van God jegens zondaren geopenbaard. En dan moeten we toch een ernstig woord van waarschuwing laten horen. Want stel je nou voor dat je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft. Dat kan, hè. Je kunt het jarenlang volhouden om je tegen God te verzetten. Maar wie heeft zich tegen God verzet en vrede gehad? Juist in het verlies ligt de winst. Wie zijn leven zal willen verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Paulus zegt het ook zo prachtig. Zijn het niet de goede tierenheden des Heren, die ons tot bekering leiden? Nou, als dat nou gebeuren mag. In Psalm 103, we gaan die psalm zo zingen. Daar worden die woorden genade en barmhartigheid in één adem genoemd. Er staat, barmhartig en genadig is de Heer, dus net als hier. Maar dan voegt hij er nog wat bij. Langmoedig, dat wil zeggen vol van geduld. En dan erachter, en groot van goedertierenheid. Nou, als je dat nou eens bij elkaar neemt, dat God barmhartig is. Dat hij welwillend is jegens ons. Dat hij voor ons het leven zoekt. In Christus Jezus. Zo heerlijk geopenbaard. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Daar hebben we het over. En barmhartig. En geduldig. Het heeft bij mij 25 jaar geduurd hoor, voordat ik het woord ging geloven. Dat is een periode. 25 jaar niet in God geloof. Geweigerd om gebruik te maken van zijn diensten. Heden dan. Groot van goedertierenheid. En dan gaan we eindigen. Dat woordje goedertieren is een heel apart woord. God tiert. God heeft een vermaak. God heeft een lust. God heeft vreugde. God heeft, laat ik het maar heel bijbels verwoorden, welbehagen. Om goed te doen. Aan verbondskinderen die schuldig staan. Die zijn wet hebben overtreden. Die huwelijksakte niet serieus hebben genomen. Die overspel hebben gepleegd met de zonde. Overspel gepleegd met andere goden, met sportgoden. Of met nou ja, noemt u maar op, computergoden of wat het ook zijn. Wat je leven kan beheersen. De Tour de France goden. Nu heeft God een welbehagen, een lust erin. Om zulke zondaren wel te doen. En dat maakt dat woord goedertieren zo diep, zo rijk. Dan is het echt waar, hij handelt nooit met ons. Naar onze zonde, hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. En dat is het woord dat onder ons verkondigd is. O, ik vraag het u als gezant van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij dan ook met hem niet al deze dingen schenken? Halleluja. Amen. Zingen wij Psalm 103, het tweede vers. 103, vers 2.
Laat ons danken en bidden. Heere, u hebt ons opgeroepen om u te loven. En daar is alle reden toe. Als wij op uw grote werken mogen zien. En wie u bent in en door de Heer Jezus Christus. Die bron van alle goed. Die fontein die u in hem hebt geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Om ons van de slavernij van de zonde te bevrijden. Bent u in dienstrecht geworden. Een slaaf. U bent niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. U vraagt het aan ons, wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan mogen we het maar zeggen, Heer. Heer, gedenk mijner. Het was voor de hoop, pas voor de moordenaar aan het kruis eeuwig genoeg. Een enkel woord om ze behoud. Denk aan me, Heer, als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Geef ons maar grote gedachten van u. En kleine gedachten van onszelf. En zo die verwondering te kennen. Die God die naar waarde nooit is te danken. Vanwege dit ongekende liefde. Die u in uw Zoon Jezus Christus. Zo rijkelijk hebt geopenbaard. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Zo dragen we elkaar aan u op, heren. Elk naar eigen omstandigheden, naar eigen persoon. Heren, dat evangelie is naar ons uitgegaan zonder aanzien. Des persoons. U roept een ieder op om u te loven. Omdat u goed bent. En een fontein bent van alle goed. U alleen bent waardig te ontvangen alle lof, alle eer en alle dankzegging. Ook voor deze dienst van vanavond. Ondanks de hitte. Ongestoord mogen luisteren. Ongestoord mogen preken. En wij danken u daar. Van harte voor. We dragen de hele gemeente aan u op. Klein en groot, jong en oud. Allen die een taak hebben. Onze broeders in de kerkraad. Onze broeder messenmaker. Wat een zegen dat hij hier zondag aan zondag. Uw woord mag bedienen. Schenk hem daartoe alles wat hij nodig heeft, Heer. En dat zijn arbeid ook. Rijk gezegend zal mogen worden. Onder jong en onder oud. Vanaf de kansel, maar ook in al het werk dat daaromheen nog mag gebeuren. We dragen alle zieken aan u op. Woorden van de ernstige ziekte van onze oud koster, onze broeder die ja, zoveel al die jaren ook voor ons heeft betekend. We dragen hem en zijn vrouw van harte aan u op. O Heere, geef dat er uitzicht mag zijn. Dat er een blik geslagen mag worden voor het eerst en telkens weer op de Heer Jezus Christus. Het is eeuwig genoeg, Heere. Het zal aan u niet liggen. Hoeveel preken zal hij ook al gehoord hebben in zijn leven, samen met zijn vrouw, hoewel het de laatste tijd niet meer komt. Wees ze alle twee nabij en goed en schenk ze uw onmisbare genade om de verdiensten. Van de Heere Jezus Christus. Heere, we bidden u voor een wereld in nood. Een wereld in oorlog. Met allerlei dreigingen die daaromheen is. Bijzonder ook de situatie in het Midden-Oosten. Een brandhaard van oorlog en geweld. Waarbij de haat tegen uw volk alsmaar groter wordt wereldwijd. U had het ooit kunnen denken, Heere, dat dit allemaal zou gaan gebeuren. Maar u regeert. En we geven het ook over aan u. U die dit volk in uw beide handpalmen heeft gegraveerd. En waarvan de muren steeds voor u zijn. Gedenk ze, Heer, nadat ze nodig hebben.
Ook alle slachtoffers, zij die in gijzeling zijn nog steeds, zelfs doden die gegijzeld worden. En dan al die mensen die door dit geweld worden getroffen op ongekende wijze. En dat geldt niet alleen het Midden-Oosten, dat geldt ook in Rusland en in Oekraïne. Zo onbeschrijfelijk veel leed en doden. Honderdduizenden jongens, militairen en meisjes die het leven hebben al gegeven. En voor welke zaak? Alleen maar van verwoesting en dood en uiteindelijk moet ermee opgehouden worden. En wat hebben we dan? Moet alles weer opnieuw opgezet worden. O God, de zonde is zo allesomvattend en zo verschrikkelijk. Gelukkig dat u die zonde hebt weggedragen, Heer Jezus. En dat deze wereld toch mag staan, ongeacht wat er allemaal gebeurt, in het perspectief van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal en er komt voor ons allen erop aan dat we deze koning van dat nieuwe koninkrijk mogen kennen als onze koning die van Israëls God is gegeven om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 103, de versen 6 en 11. 6 en 11 van Psalm 103.
Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.